Allereerst de mededelingen namens de kerkraad. Dinsdag 26 november is overleden zuster J.A. van der Sleek-Sluy op de leeftijd van 88 jaar. Gelegenheid tot condoleren is er morgenavond van 7:30 tot 9:00 in de Open Hof. De rouwdienst vindt dinsdagmiddag plaats in ons kerkgebouw, aanvang 1:00. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden. Na de begrafenis is er nog gelegenheid de familie te condoleren in de Open Hof. Laten we in verband met het overlijden van zuster van der Sleek zingen Psalm 89, daarvan het 19e vers. Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Dan de volgende mededelingen. Vandaag is de voorbereiding op het te vieren heilig avondmaal van volgende week zondag. Morgen dan gaan de catechisaties gewoon door. En die zijn, als ze niet in de kleine zaal zijn, in de open zolder in verband met het condoleren. Woensdagavond is er een bezinningsuur van om 8:00. Iedereen is heel hartelijk welkom. Donderdag 12 december... Open in het huwelijk te treden, Leendert Matthäus Lodder en Neeltje Wouterina Heins. De kerkelijke bevestiging vindt plaats in het kerkgebouw door onze eigen predikant. De dienst begint om 14:00. Aanstaande vrijdag is de jaarlijkse kerstmiddag voor senioren. De middag begint om 14:00. Een opgeven kan tot en met morgen via de Scipio-app of via de diakenen. De collecten zijn voor de kerk deze dag en de tweede is voor de zondagschool. En voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we deze kerkdienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 135, het eerste en het tweede vers. Prijst de naam van uw God, zeer en knechten, hier vergaart. Prijs zijn naam en wijs gebod. En het tweede, God is goed, looft hem tezamen met gezang en snarenspel. 1 en 2 van 135. We stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wil treden. En wat er verder volgt, 130 vers 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft de wet als volgt samengevat: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Openen de Bijbel in het Bijbelboek Jesaja op deze eerste Adventszondag. En we lezen Jesaja 10 vanaf vers 20 tot en met hoofdstuk 11 vers 5. Dus Jesaja 10, we lezen vanaf vers 20 tot en met 11 vers 5. Daar lezen wij het woord van God. En het zal geschieden te dien dagen dat het overblijfsel van Israël en de ontkomenden van het huis van Jacob niet meer steunen zullen op dien die hen geslagen heeft. Maar zij zullen steunen op de Heere, de Heilige van Israël, oprechtelijk. Het overblijfsel zal wederkeren tot het overblijfsel van Jacob, tot de sterke God. Want ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand der zee, zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren. De verdelging is vastbesloten, overvloeiende met gerechtigheid. Want een verdelging die vastelijk besloten is, zal de Heere, Heere der Heerscharen doen in het midden van dit ganse land. Daarom zegt de Heere, Heere der Heerscharen alzo, vrees niet, gij mijn volk dat in Sion woont voor Asser. Als hij u met de roede zal slaan en hij zijn staf tegen u zal opheffen naar de wijze van de Egyptenaars. Want nog een klein weinig, zo zal volbracht worden de gramschap en mijn toren tot een vernieling. Want de Heere der Heerscharen zal tegen hem een geestel verwekken, gelijk de slachting van Midian was aan de rots van Oreb, en gelijk zijn staf over de zee was, dewelke hij verheffen zal naar de wijze der Egyptenaars. En het zal geschieden tenzelfde dagen dat zijn last zal afwijken van uw schouder en zijn juk van uw hals. En het juk zal verdorven worden om des gezalfden wil. Hij komt te Ajat, hij trekt door Michron, te Michmas legt hij zijn gereedschap af. Ze trekken door de doorgang, te Geba houden zij hun vernachting. Rama beeft, Gibea zals vlucht. Roep luide met uw stem, gij dochter van Galim, laat ze horen tot Laïs toe, o ellendig Anatoot. Want Mena vliet weg, de inwoners van Gebem vluchten met hopen. Nog een dag blijft hij ten op, hij zal zijn hand bewegen tegen de berg der dochter Sions, de heuvel van Jeruzalem. Doch, zie, de Heere, Heere der Heerscharen zal met geweld de takken afkappen. En die hoog van statuur zijn, zullen nedergehouden worden. En de verhevenen zullen vernederd worden. En hij zal met ijzer de verwarde struiken van het woud omhouden. En de Libanon zal vallen door de heerlijke. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voorbrengen. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest van wijsheid en van het verstand, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vreze des Heren. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren, en hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Hij zal ook niet het gehoor zijner oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen van het land met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen zal hij de goddelozen doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. Tot zover de schriftlezing. We willen de Heer bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Als gebed willen we denken aan de rouwdragende familie Slik van der Slik Slui. Ook voor de rouwdragende familie Vink, die deze week hun geliefde man en vader en opa hebben begraven. En we willen ook voorbeden doen voor broeder Piet Looy. Hij is opgenomen deze week in de Fontein, Bos en Duin, vanwege psychische moeite. Laten we hem en Anja ook aan de Heer opdragen. Zullen we het aangezicht van de Heer zoeken in het gebed? Laten we bidden. Heere in de hemel, wat is dit een voorrecht dat we mogen naderen tot uw genadetroon. Op deze eerste zondag van Advent, als gemeente samen met de vele gasten in ons midden, verbonden met anderen die thuis meeluisteren of meekijken. Heere, het is goed om in uw huis te zijn, om naar uw woord te horen, omdat uw woord een lamp voor de voet en een licht op ons pad in deze donkere wereld is en wil zijn. Omdat we zonder dat woord van u onherroepelijk zouden verdwalen. Een voorrecht, Heere, om in uw huis te zijn, ook samen met de rouwdragenden in ons midden. Kinderen van onze zuster van de Slik, die in ons midden zijn, en anderen die met ons verbonden zijn wellicht, of in ieder geval met wie we verbonden zijn, ook via de familie. U hebt haar uit dit leven weggenomen in deze achterliggende week. Vorige week zondag. Ze opgenomen in het ziekenhuis. En we hebben uw aangezicht gezocht en we hebben u gebeden om uw hulp en om uw ontferming over en voor haar. En nu is ze niet meer hier, niet meer onder ons. Wat is het snel gegaan, Heere. Tegelijk mogen we u danken voor alles wat u geschonken hebt, ook aan haar en ook aan de familie, aan de kinderen en de kleinkinderen, aan de zussen en broer en zwagers, dat ze afscheid konden nemen. Heren, en nu willen we het verdriet bij u neerleggen en al onze gedachten die kunnen zijn, misschien wel verwarde gedachten. Heren, wij komen bij u om u te bidden om uw troost, om uw sterkte. En of u wil geven dat dit sterven van onze zuster van der Slik ook geheiligd mag worden, gebruikt mag worden, ten goede. En dat mensen, dat haar nageslacht, haar God mogen zoeken. En dat woord waarin zij zo vaak las, ook als hun houvast, mogen gaan zien. Heere, wilt u dat werken door uw Heilige Geest? En schenk dat aan hen, maar schenk het aan ons allen, Heere, ook aan de rouwdragende familie Vink, in ons midden, die in de afgelopen week rond het graf stonden. Van hun geliefde vader en opa. een geliefde man. Heere, we bidden om uw nabijheid, om uw genade, ook om weer verder te gaan met het verdriet. En wilt u het geven, Heere, wat de psalm zegt en zingt: in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. En mag dat de vrucht zijn, Heere, dat we de rust zouden zoeken en vinden in en bij u. Heere, mag dat ook de vrucht zijn van deze dienst, als het Advents-evangelie mag klinken, als we terugdenken aan hoe uw komst in de wereld beloofd is, als we heen zien naar uw wederkomst op de wolken, Heere Jezus Christus. Mag er ook een uitzien zijn naar uw komst in ons leven, in ons hart, of uw hernieuwde komst, Heere, dat we u aan het hart mogen drukken door het geloof. Juist ook in deze week van voorbereiding op de viering van het avondmaal. Geef uitzien, Heere. Uitzien naar u. Uitzicht op wie u bent. Uitzien naar uw werk in ons hart en leven. En dat we mogen leren om te rusten in het offer van u, Heere Jezus. En daarin alleen. En dat alle andere rustgronden ons ontnomen zouden worden. Opdat we vaste grond onder onze voeten zouden krijgen. Gedenk hen die daar zo mee worstelen, Heere. Die worstelen met de toe-eigening. Heere, wilt u ze overhalen, wilt u ze trekken. En wilt u zo ook deze dienst wonderen werken. We bidden voor heel de gemeente, voor de gasten. U kent ons, u weet van zorg en moeite, van de onbegrepen wegen, verdriet vanwege het sterven van geliefden, of verdriet vanwege gebrokenheid, gebroken verhoudingen, zorg om onszelf, zorg om die ander waar we zo aan gehecht zijn en van houden, zorg om kinderen en kleinkinderen, achterkleinkinderen. We leggen het voor u neer, Heere. Gedenk alle die psychische moeite kennen. We bidden dan in bijzonder ook voor onze broeder Looy, die voor een periode naar de Fontein is. Heere, wilt u hem opzoeken? En geef, Heere, dat hij weer rust mag vinden en ontvangen in zijn hoofd, in zijn hart, in zijn lichaam. Ja, Heere, en dat hij weer naar huis ook spoedig mag komen. Wees u met Anja, zegen en sterkt u haar ook in deze periode. En wilt u hen omringen met uw zorg en met uw gunst. En dat bidden we voor hen, maar ook voor anderen die zo snakken naar rust voor hun hoofd. Mensen die te maken hebben met depressie en somberheid. We bidden of u de middelen voor Piet wil zegenen, maar of u ook de middelen voor al die anderen wil zegenen die gebruikt worden. Gesprekken, hulpverlening, medicatie. Heren, als u het huis niet bouwt, dan zullen de arbeiders tevergeefs arbeiden. En dat geldt voor alles, Heren. Ook daarvoor. En daarom bidden we, wilt u het zegenen. Zie zo in genade op ons neer, Heere, deze dienst. Wilt u de Satan van ons weren, dat hij ons niet zal hinderen. En dat hij ons niet zal afhouden van Christus, uw lieve Zoon. En wilt u zelf, Heere, alle belemmeringen, alle bergen die tussen ons en hem in kunnen staan, bergen van schuld, van ongeloof, onmogelijkheden, wilt u ze neerhalen en weghalen. En geef, Heere, dat we onszelf door genade in uw armen mogen werpen. Dat bidden we om Christus wil. Amen. We willen het eerste gedeelte gaan lezen van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eten drinkt, die eten drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal des Heren mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten, het met dat doel gebruiken, waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf een eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hen verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, het schades andere dingen, zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, schierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste deel van het formulier. We willen nu gaan zingen uit Psalm 89, daarvan vers 13, 14 en 15. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen. En ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. 13, 14, 15 van Psalm 89. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven.
Oh,
Na de preek zingen we Psalm 72, vers 10. Psalm 72, vers 10. En de tekst voor de preek, nou, die heb je misschien vroeger wel eens uit je hoofd geleerd. Of opgezegd met de kerstfeestviering. Of voor de zondagsschool. En je kent hem uit je hoofd. Jesaja 11, vers 1. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgouwen tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voorbrengen. Hier wordt de komst van de Heer Jezus beloofd. De Heer Jezus, aan wiens komst we denken, aan wiens komst we uitzien in de weken van Advent. Het thema is een Adventsbelofte van de komst van de Heer Jezus. Adventsbelofte van de komst van de Heer Jezus. En we zien in de tekst drie dingen. We zien allereerst een afgouwen stronk. De afgouwen tronk van Isaï, een afgouwen stronk. Dus wat betekent dat eigenlijk? Wat heeft ons dat te zeggen? En vervolgens zien we in die afgouwen stronk dat er een nieuw takje tevoorschijn komt. Een nieuw takje. Een reisje, zo wordt dat hier genoemd. Er zal een reisje voortkomen uit die afgouwen stronk. En we zien vervolgens in de derde plaats ook een heerlijke vrucht. Want een scheut uit zijn wortelen, zo staat er ook in de tekst. Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Dus Adventsbelofte van de komst van de Heer Jezus. Een afgouwen stronk, dat is het eerste. Een nieuw takje, dat is dan het tweede. En vervolgens een heerlijke vrucht. Gemeente, we staan dus in gedachten vanmorgen bij zo'n afgouwen tronk. Wat is dat, een tronk? Misschien heb je het wel eens gezien in het bos of in de berm langs de weg. Een boom die is omgezaagd. Alleen het onderste stukje staat er nog. Eerst was het een grote boom. Als jij ernaar keek, was er niks aan de hand. Zo leek het. De vogels hadden er een nest in. Hij stond nog steeds in blad in de zomer. Prachtig. Maar de kenners, de mensen die verstand van bomen hebben, die zagen, ja, die boom is ziek. Die moet worden omgehakt. Omgezaagd. En toen dat gebeurd was, toen stond er alleen nog maar een stronk, of tronk, hè, wortels onder de grond. Nog een paar centimeter stam, maar meer niet. De boom is omgehouwen, afgehouwen, vlak boven de grond gekapt. En nou heeft Jesaja het niet over een afgehouwen boomstronk van een eik of van een iep. Nee, het gaat over de afgehouwen stronk van Isaï. Isaï, dat is geen boom. Isaï, dat was een mens. En dat maakt het wel aangrijpend, toch? Moet je voorstellen dat er staat de afgehouwen stronk van Yvonne. Of van Joost. Dat betekent niet dat de boom uit de tuin van Yvonne of Joost is omgehakt. Maar dat ze zelf gekapt zijn. Dat is een ontzettend beeld hier. De afgehouwen stronk van Isaï. Isaï, wie was dat? Vader van koning David. Hij is al lang gestorven als Jesaja hierover profeteert. Het wijst op het nageslacht van Isaï. Als Jesaja het heeft over de afgouwen stronk van Isaï. Dat nageslacht van Isaï, van zijn zoon, van koning David. Dat wordt straks gekapt. Afgehouwen. En dat er Isaï staat en niet David, want dat zou je verwachten, omdat David een hele belangrijke plek heeft in de Bijbel, centraal staat. Dat er Isaï staat, dat tekent de ernst. Van deze boom is niet nog 30 centimeter stam over, zeg maar. Nee, er staat helemaal geen stam meer, kun je zeggen. Hij is niet bij David omgehakt, maar hij is bij Isaï omgehakt. Net boven de wortels. En daarom gaat het hier over een afgouwen stronk van Isaï. Het koningshuis van Juda. Het huis van David. Het nageslacht is in deze profetie weggehouden. En zo ziet Jesaja dat voor zich. Wat zal er gebeuren dan? En waarom? Een boom wordt niet zomaar omgehakt. Dat weet je wel. Wanneer wordt een boom omgehakt? Als die in de weg staat? Of als die ziek is? Dan. En zo wordt dat koningshuis van Juda ook niet zomaar omgehakt. Het gebeurt wel. Waarom? Nou, om dezelfde reden als met die zieke boom. Want de koningen van Juda zijn ziek. Doodziek. Niet echt. Maar hun hart is ziek, zo zegt de Bijbel. Zondig. Ze zijn ongehoorzaam aan de Heere. U kunt het lezen in Jesaja 1, vers 5. Daar staat: het ganse hoofd is krank en het ganse hart is mat. En ze willen er niks te laten doen. Dat is het ergste. Ziek, zondig en niet naar de Heere om dat te belijden. Niet naar de Heere die raad weet met die zonde. Van de voetzool tot de schedel, tot het hoofd, zo zegt Jesaja. Er is geen gezonde plek meer te vinden. En ze schrikken er niet van. Ongehoorzaam aan de Heere. Gemeente, dat is ten diepste ieder mens van nature. En de vraag is, dat ben ik dus ook en dat bent u dus ook, wat doe je daar nou aan en wat doe je daarmee? Vind je dat erg en zorg dat ervoor dat je tot de Heere vlucht. Breng dat je op je knieën voor hem. Heere, wilt u er wat aan doen? Genees mij, red mijn leven. Of vinden we het gewoon en hebben we dat zo vaak gehoord en leven we gewoon verder? Wat deden die koningen eigenlijk? Wat deden die koningen eigenlijk voor zonde? Nou, in de koningen zelf, in het Bijbelboek Koningen, daar vind je best wat. Maar hier in Jesaja is ten diepste de zonde van die koningen dat ze niet met de Heere leefden. Dat ze niet op de Heere alleen vertrouwden. En dat ze koning waren zoals ze dat zelf wilden. Denk aan koning Achas. Hij leefde in de tijd van Jesaja 11. Achas was een man die godsdienstig was. Maar in de nood vertrouwt hij niet op de Heere, maar vertrouwt hij op mensen. De koning van Assyrië, Tiglath-Pileser. Achas heeft God niet nodig. Achas heeft het woord van God niet nodig. Hij redt het zonder. En hoe is dat nou bij ons? Als er zorg komt in je leven, is dan het eerste wat je doet naar de Heere? Rouw? Zorg in je gezin? Wat dan ook? Naar hem? Gena, o God. Gena, o mijn gebed. En de Heere stuurt profeten, zoals Jesaja, om te waarschuwen, om op te roepen tot geloof en tot bekering. Steun op de Heere en steun niet op je eigen verstand. Bekeer je van het leven zonder God. Zoals dat psalmversje zingt. Hè? Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. De Heer is een God die zalig wil maken. De Heer is een God die het hart wil genezen. Maar u kent allemaal vers 13 van Psalm 81. En je hoort daarin de pijn van de Heere doorklinken. Maar mijn volk wou niet naar mijn stem horen. Israël verliet mij en mijn geboon. Het heeft andere goden uitgekozen. En als je dat niet wil. En als je dan volhardt. En als je dan al die nodigingen van de Heere en de waarschuwingen van de Heere in de wind slaat en er je oren voor dicht stopt, dan komt dat oordeel. Gods geduld is groot, maar het raakt een keer op. Ook met dat nageslacht van Isaïe, koning David. Al moet God zijn eigen tempel ervoor verwoesten. Zo erg vindt de Heere de zonde. Zo erg vindt hij het als zijn schepselen leven zoals ze zelf willen. En niet hem eren en niet hem vertrouwen. En niet hem liefhebben boven alles. In 2 Samuel 7, ja, daar is aan David beloofd dat er geen einde aan zijn koninkrijk zou komen. Eeuwig zal de gloriekroon bloeien op het hoofd van Davids grote zoon. We gaan het straks ook zingen aan het eind van de dienst. Maar de Heer had ook gezegd dat de Heer zou straffen als dat volk zijn wet en dus hemzelf verlaten zou. We hebben dat gezongen met Psalm 89. Zo zei je, ontheiligen Davids nageslacht. Wat ik heb voorgeschreven, dan mogen ze gewis voor mijn straffen beven. En daarom stuurt God de Assyriërs. Een oorlogzuchtig en wreed volk. 10 stammen zijn al weggevaagd. En nu rukken ze op naar Juda. Straks komt koning Hiskia en dan wordt op zijn gebed daar in de tempel het oordeel nog even uitgesteld. Als hij de dreigbrieven voor de Heere uitspreidt. Maar uiteindelijk zal Juda door Babel, door koning Nebukadnezar ingenomen, weggevaagd, verwoest worden. Jeruzalem, de stad en de tempel. En het koningshuis van David omgehakt. Dan zijn er alleen nog wortels, een afgehouwen stronk. Want de Heere maakt zijn beloften waar, maar ook zijn bedreigingen. Bid en u zal gegeven worden. Jawel, geloof in de Heere Jezus en u zult zalig worden. Dat is waar, gemeente. Dan kun je vanmorgen een onbekeerde kerk binnengegaan zijn en er bekeerd weer uitgaan. Rijk gemaakt door de Heere. Maar je kunt ook verloren zijn om 11:30. Want de Heer is recht. Het nageslacht van Isaïe en van David omgehakt. Ja, hoe is dat bij ons? Ja, de Bijbel die vergelijkt mensen wel vaker met een boom. Dan komt er misschien nog wat dichterbij. Sommige mensen zijn eikenbomen der gerechtigheid. Hè? Dat is een hele positieve uitdrukking. Mensen die dicht bij de Heere leven. Of ze worden genoemd een boom geplant aan waterbeken die vrucht geven op zijn tijd. Psalm 1. Waarvan de bladeren niet afvallen. En in Psalm 92, daar kom je de rechtvaardige tegen die geplant is in de tempel, in het huis van God. Israël wordt vergeleken met een wijnstok. De Heer Jezus vertelt de gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. Wijst ook op een mens. En in Jesaja kom je dat ook tegen. In hoofdstuk 1 vers 30. Gij zult zijn als een eik. Gaat over mensen. En in de schriftlezing in vers 33 van hoofdstuk 10, 33 en 34 kom je dat beeld van de boom ook tegen. Die hoogmoedige Assyriërs, die zullen ook omgehakt worden. Afgehouwen stronk, gemeente, dat is dus iets van oordeel. Omdat Israël niet heeft geluisterd. Het is niet onbelangrijk, gemeente, om onszelf de vraag te stellen vanmorgen. Hoe staat mijn levensboompje er nu bij? Ben ik nou een boom die vrucht draagt voor de Heere? Ben ik op hem gericht? Groei ik naar boven? Naar hem toe? Beantwoord ik aan het doel waarvoor ik geschapen ben? En heb ik daarvoor nou de Heere nodig? De Heere Jezus alleen. Als ik geen nieuw leven ontvang, geen vruchten ga dragen, dan word ook ik eens omgehakt, afgehouden, om in dat beeld te blijven. Indien wij ontheiligen wat God heeft voorgeschreven, dan mag je ook gewis voor de gevolgen beven, tenzij Christus je hoop wordt, Christus je houvast wordt. Dan word je gered. Dan word je levensboom behouden. Als de boom valt, blijft hij liggen. Tegelijk is dat met dat nageslacht van David toch anders. Dat zien we in de tekstgemeente, want deze afgehouwen stronk is niet het einde. Er groeit een takje uit. En dat is het evangelie in dit gedeelte. Het evangelie in het oordeel, kun je zeggen. Een rijsje, een twijgje. Die boomstronk is blijkbaar niet helemaal dood, maar dankzij die wortels toch nog levend, dankzij de Heere. Je ziet het ook wel eens in de natuur, niet waar, een omgehakte boom of een boom die is omgevallen, ontworteld of geknakt, dat er toch weer nieuwe stengels uitgroeien. Zo is het ook met de knotwilgen, niet waar. Als je knotwilgen langs de kant van de weg ziet, die worden helemaal geknot in de winter, maar in de lente, in de zomer, dan lopen ze weer uit. En dan komen op die plaats waar de takken zijn afgekapt weer nieuwe takken. Nou, zo zal dat dus ook gebeuren met die stronk van Isaïe. Dat is een knotwilg, kun je zeggen, die helemaal bij de grond is omgehakt en geknot is. En toch, er komt een takje. Heel klein. Heel teer, een rijsje, een takje, een end. Je moet echt uitkijken, anders dan stap je erop of dan loop je er langs zonder dat je het zag. Toch weer een nieuwe koning betekent het. Toch weer een nieuwe koning uit dat huis, uit dat nageslacht van David. Jesaja heeft al heel veel geprofeteerd over die koning. Aan Achas. Achas, jongen, luister nou eens. Een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Hij zal Immanuel heten. En later, het volk dat in duisternis wandelt, hoofdstuk 9, vers 1. En dat volk dat dus ook verdient om omgehakt te worden. Het zal een groot licht zien. En een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En nu, er zal een reisje voortkomen. Wanneer? Wanneer? Nou, in de volheid van de tijd. Wij weten dat als koning Herodes namens de Romeinen op de troon zit in Israël, dan staat daar in Nazareth die stronk van Isaïe, kun je zeggen. Jozef en Maria wonen daar. Prins en prinses zouden ze moeten zijn. Maar ze zijn zo gering en ze zijn zo onaanzienlijk. Een stronk. En dan kijk daar in Nazareth. Daar komt dat reisje, dat twijgje, als Maria in verwachting raakt door de Heilige Geest. En later als de Davidszoon in Bethlehem geboren wordt. Uit het geslacht van Isaïe. Heel broos, heel klein, heel teer, kwetsbaar en toch een koning tot in eeuwigheid. Een twijgje. Uit die stronk. En we hebben gezien, hè, wat voor stronk dat was. En waarom dat een stronk geworden is. Dat was vanwege de zonde. Dat geslacht van David, dat was helemaal verdorven. Als het om een boom gaat, dan kun je dat zeggen. En laten we dat dan ook zomaar zeggen, dan is het duidelijk. Die boom was helemaal verrot. En zo was dat ten diepste ook met het nageslacht van David. Je leest dat in de geslachtsregisters in Lucas 3 en Matthäus 1. Daar vind je de stamboom van Isaïe. Adam. In Lucas 3, Adam die heel het menselijk geslacht meesleurde. Heel het menselijk geslacht. De dood insleurde. Adam die de band met God doorhakte in het paradijs. Zelf koning zijn. Juda kom je tegen in dat geslachtsregister. Juda die een kind verwekte bij zijn eigen schoondochter Tamar. Rut. Een Moabiet. Rahab. De hoer. David. En Bathseba. Achas. Die zijn kinderen aan de Moloch offerde. Manasse. Die het volk erger deed zondigen dan de heidenvolken. En de Heere voortdurend tergde. Dat is dat nageslacht. Dat was een geslacht dat het helemaal verzondigd had. Totaal ziek was die stam, was die boom, die stronk. Totaal rot. Maar uit dat geslacht kwam dat twijgje. Christus wilde uit dat geslacht geboren worden. Is dat geen wonder? Een wortel uit dorre aarde, zegt Jesaja 53. Dat betekent ook geen gedaante, nog heerlijkheid. Misschien is er wel iemand in de kerk die bij zichzelf denkt, ja, je moest eens weten wat ik allemaal gedaan heb. Zo lang gezondigd, zo erg. Nee, daar is geen genade voor. Daar is geen genade voor. Willens en wetens. Echt. Er is wel genade. Voor jou en voor u. Want de Heere Jezus die had het bloed van Adam in zijn aderen. Het bloed van Rahab de hoer. Het bloed van David de moordenaar. Het bloed van Achas die zijn kinderen offert. En zo kapot maakte en verwoestte. En dat Jezus om de zaligmaker van zulke mensen te kunnen zijn. Mensen. Net als die stronk. Helemaal ziek. Zondig. En daarom geen recht op genade. Gebroken met alles, met God. Deze zaligmaker, de Heere Jezus, hij schaamt zich er niet voor om familie van al die mensen te zijn. Om ze broeders te noemen. Een twijgje, een rijsje uit dat geslacht, uit die stronk. Een gemeente, dat mag hoop geven, moed, verwachting. De grootste van alle zondaars kan zalig worden. Omdat Jezus uit die stronk voortkwam. En zo houdt God zijn belofte ook. Dat die koningszoon er komt en is gekomen, dat wijst erop. Dat hij zijn woord houdt. Zijn rijk zal een rijk van vrede zijn. En hij werkt door de onmogelijkheden heen. Die boomstronk bij u in de tuin. Dood. Ja, maar als God gezegd heeft, er zal een rijsje komen, een twijgje, een takje, dan komt dat takje er. En daarom, hij hoopt op de Heere. Gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen, want zijn goedheid is zeer groot. Ook als hij in het recht gaat treden en gadeslaan die ongerechtigheden. Wie zal dan bestaan? Heb je dat wel eens ontdekt? Wel eens gezegd? Des te meer de Heere werkt in je leven, des te meer je dat gaat zien. Maar ook dat wonder. Er is vergeving. Door dat reisje uit die verdorven stronk van Isaïe. Door Christus. En wat is zijn heerlijke koning. Ja, als je te hoog staat, dan zie je dat niet. Dan kijk je eroverheen. Als je genoeg hebt aan jezelf, aan je eigen goede dingen die je doet, aan je godsdienstigheid. Je gaat naar de kerk en je probeert toch netjes te leven. En je bent toch ernstig ook. En je ervaart zo af en toe wel eens wat. En je leest het nodige. Niet onbelangrijk. En je hebt wel eens wat bijzonders meegemaakt. Het was toch zo'n wonder, hè, toen ik wakker werd uit de narcose. Ik voelde dat de Heer bij me was. En die tekst, hè, die was zo bemoedigend voor me. En die kwam dezelfde week 3 keer naar me toe. Als dat niet van de Heer is, nou, dat is inderdaad rijk. En dat zal zeker van de Heer zijn. Maar gemeente, de vraag is, hè, brengt het je nou bij de Heer Jezus? Bij dat twijgje, dat rijsje, dat takje, die geboren koning. Want als je nou genoeg hebt aan al die dingen, aan al die bemoedigingen en aan al die dingen van jezelf of wat dan ook, dan heb je hem niet nodig als borg en als middelaar, als zaligmaker. Gemeente, bemoedigingen maken je niet zalig. Ook de bemoedigingen, en ik zeg dat wel heel voorzichtig, maar ik zeg het toch. Denk er maar eens over na. Ook de bemoedigingen uit het woord maken je niet zalig. U moet bij Christus uitkomen. Zoals hij in het woord, dat dan wel. U wordt aangereikt. Hem te kennen is het leven. Te rusten in het volbrachte werk van hem. Dat brengt u verlossing. Als je beseft dat je niet voor God kan bestaan. Dat jouw werken tekort zijn. Je kerkgang bevlekt. Je serieuze leven afgekeurd. Je gebedsleven. Ik moet me ervoor schamen. Het is zo tekort. Nou, voor zulke mensen is de Heer Jezus nou zo'n heerlijke koning, gemeente. Want alles waar ik tekort aan heb, dat heeft hij. Overvloedig. Alles wat ik mis, dat heeft hij. Waarin ik onvolmaakt ben, daarin is hij volmaakt. Waarin ik schuldig sta op alle terreinen, is hij onschuldig. Om mij, een veroordeelde, voor God rein te kunnen verklaren. Rechtvaardig. Maar staat dat gemeente dat hij volmaakt is? Nou, dat staat ook in het gedeelte, in het vervolg. Hè? Vers 2, op hem zal de geest van de Heere rusten. Niet slechts af en toe, zoals dat bij Simson was. Dat de geest van de Heere vaardig werd over Simson. Nee, altijd de geest van wijsheid en de geest van het verstand en de geest van raad en sterkte. De geest van de kennis van de vrezen des Heeren. Precies zoals wij geschapen zijn in het paradijs en ook bedoeld zijn door de Heeren. Zoals we moesten zijn, zo is nou dit reisje geworden, de Heere Jezus. Volmaakt. Als God en als mens. Uit het geslacht van Isaïe. En zijn rieken staat er, dat betekent zijn ruiken zal zijn in de vrezen des Heren, vers 3. Dat betekent, ja, het was zijn element. Het was zijn lust en zijn leven om de Heren te dienen en eerbiedig lief te hebben. Daar vond hij vreugde in. Dat was voor hem het allerhoogste en het eeuwig goed. Dicht bij God leven. Alles wat er bij mij van nature niet is, dat was er bij hem. Mijn ziel, u opgedragen, wil u alleen en wil u altijd helemaal behagen. Jezus. Zo was deze koning niet voor zichzelf koning, gemeente. Hij was in de eerste plaats voor zijn vader. Om de vader te verheerlijken, die wij met onze zonden zo tekort doen. Jezus. Maar hij deed het niet alleen voor zijn vader. Hij deed het ook voor arme, schuldige mensen. Om die door genade, door zijn genade, rijk te maken. Een reisje, een twijgje, een koning die het zaligst lot, zo zingt een psalm, ver boven alle goon kan schenken. Jezus. Gods belofte is heerlijk vervuld, gemeente. Deze belofte. De Heer heeft zijn woord waargemaakt. Zoals hij al zijn woorden waar zal maken. Heere, leer mij. Leer mij voor dat woord van u te buigen. En leer mij naar dat woord te leven. En daarop te hopen. Dat Christus mijn gerechtigheid wordt. Dat ik hem mag omhelzen. Dat ik niet anders meer kan en wil. En Heere, dat mijn hart naar hem uit mag gaan. Zalig zijn zij die zo hongeren en zo dorsten. Naar de gerechtigheid, naar de Heere Jezus. En die dat ook in deze voorbereidingsweek mogen beoefenen. Met het oog op het heilige avondmaal. Een stronk. Helemaal verdorven. Een takje. Nieuw leven. Het wijst op de Heere Jezus. Die komen zal en gekomen is. En dan nu de vrucht. Een heerlijke vrucht. Takje. Dat takje wordt een grote tak, gemeente. Dat takje wordt een boom. En aan die boom komen vruchten. Een scheut uit zijn wortel, zegt de tekst. Dat is eigenlijk hetzelfde als een rijsje uit de tronk. En die scheut, die lood, die ent, dat takje zal vrucht dragen. Alles wijst er in dit vers en ook in het hoofdstuk, het hele hoofdstuk. We hopen dat een volgende keer ook te zien. Op een nieuwe toekomst voor Israël. Voor heel de wereld. Het koninkrijk van Jezus Christus komt. Joden en heidenen komen tot hem. Om onderdaan te worden van dit reisje, deze koning. Hoe gaat dat, gemeente? Hoe zal dat gaan? Dat takje, dat reisje, wat gaat ermee gebeuren? Wat is er met de Heer Jezus gebeurd? De Heer Jezus is ook weer omgehakt. Aan het kruis van Golgotha. De Heer Jezus heeft het zelf ook gezegd. Indien het tarwe graan niet in de aarde valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar als het sterft, dan brengt het veel vrucht voort. En dat gebeurt er met de Heer Jezus als de Vader de zonde van de wereld op hem legt. Als God de bijl erbij pakt. Dat is wat. Die bijl die vanaf de geboorte al aan die stronk, aan de voet van dat reisje ligt. Ja, ten diepste van eeuwigheid af al. Dat takje is gegroeid, dat takje is geboren, de Heere Jezus, om ook weggehouden te worden op Golgotha. Dat is de weg om vrucht te dragen. Als zijn ziel, Jesaja 53, zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad, nageslacht, vrucht zien. Mensen die worden aan hem gegeven. Mensen worden door hem zalig gemaakt. Mensen die in hem ingeënt worden, als het ware, in Christus. Uitgehakt uit die andere boom, uit Adam. Om maar in de taal van het bos en van de bomen te blijven. Dat betekent, ik ga inzien en erkennen en belijden. Uit mij geen vrucht meer in der eeuwigheid. Ik red het niet om voor God te leven. Nooit. Met alles wat ik doe, met alles wat ik probeer. Het breekt me bij de handen af. Kind van Adam ben ik en blijf ik in mezelf. De wet van het tarwegraan geldt ook in dat opzicht. Het moet in de aarde vallen en sterven. Dan leer ik sterven aan alles van mezelf, aan mijn kunnen en kennen en weten van de dingen, aan alles wat Christus niet is, dat. Zodat hij alleen overblijft en hij waarde voor me krijgt als enige Jezus. En dat werkt de Heere door middel van de prediking van zijn woord. De prediking van het evangelie. Waarin de Heere de schatten van zaligheid laat zien. Het heil dat er in de Heere Jezus te vinden is. Als u thuis Jesaja 11 nog eens naleest met behulp van de kanttekeningen. En die kanttekeningen ook doorleest, dan zul je dat zien. Hoe vaak die mensen, die kanttekenaren wijzen hier op de verkondiging van het woord. Op de prediking van het evangelie. Zo komt dat koninkrijk van Christus. Zo komt de vrucht aan dat reisje en voor dat reisje. De Heere biedt in zijn woord de zaligheid, de zaligmaker aan zichzelf. De een zegt, ik heb er geen zin in. En een ander die zegt, het staat wel in de Bijbel, maar ik weet niet of God het wel meent of hij het ook mij wil aanbieden. En weer een ander die meent, ja maar ik ben al bekeerd en ik kom er zo ook wel, ik heb geen zaligheid nodig. Gemeente, wat voor mensen komen er nou tot hem? Je komt ze tegen in vers 4. De armen. En de zachtmoedigen, de neergedrukten. Dat zijn de mensen die te arm zijn om zichzelf te kunnen helpen. En als er een rechtszaak tegen hen wordt aangespannen, dan hebben ze geen geld om een advocaat te betalen. Ze trekken altijd aan het kortste eind. Zo gebeurde dat in de dagen van Jesaja. Er was onrecht in Israël. Dus dat woord armen en zachtmoedigen en neergedrukten, dat moeten we niet meteen geestelijk toepassen en vertalen. Nee, dat was ook heel letterlijk zo. Maar dan is er een God die het recht der armen en der verdrukten gelden doet. En ten diepste gemeente zie je in de Bijbel ook wel heel duidelijk dat het niet alleen om die letterlijke armoede en dat letterlijke verdrukt zijn gaat. Denk ook aan de bergreden, zalig zijn die treuren, zalig zijn de armen. Mensen met lege handen, die worden geholpen. Zult u niet vergeten deze week? Mensen met lege handen. Nooddruftigen zal hij verschonen. Sparen aan armen zijn gena. Zijn hulpen ter verlossing tonen. Die krijgen de schatten in de schoot geworpen door middel van de prediking. En door het geloof mogen ze die aan hun hart drukken. Omdat ze te arm en te ellendig zijn om het niet te doen. Die zaligheid niet af te meten. Vergeving van zonde. Leven, eeuwig leven om niet. Ook voor mij. Ja, voor zondaren. Denk aan die zondaren die genoemd zijn. Die allemaal bij die boomstam horen. Bij die stronk. In Matthäus 1 en 3. Waarom dan niet voor u? Door het geloof, waardoor je op niets anders meer kunt en wil steunen dan op de Heere alleen. Vers 20, hè, kwamen we dat tegen, Jesaja 10. Een scheut uit zijn wortels zal vrucht voorbrengen. En dat wordt dan ook gezien, gemeente, denkt u niet? Dat wordt dan ook gezien. Niet alleen dat er mensen toegevoegd worden aan die kudde die zalig wordt. Dat die kudde van de Heer Jezus groeit. In die zijn vrucht. Maar ook in het leven van die gelovigen. De vrucht van de geest. Geloof, hoop en liefde. Blijdschap, vrede. Iets van de gezindheid van de Heer. Wordt in hen zichtbaar. God dankbaar zijn. Je naaste liefhebben. En als je nu ziet op wat de Heere geeft en aan wie hij dat geeft, dan wil je toch niets liever. Dan is dat toch je gebed en je verlangen. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mij sterkt u hartelijk beminnen. Jawel, dan is het wel nodig dat ik in hem blijf en in zijn woord, opdat ik niet bij de verwondering vandaan drijf. Want de Heere zegt het zelf, hè, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Veel vrucht. Nee, dat zie je niet als je naar jezelf kijkt of als je voor de spiegel staat. Of als de Heere, de spiegel van het woord, je voorhoudt van zijn wet. Dan zie je juist zoveel gebreken maar, en die vruchten zo weinig. Dat terwijl de Heer het zo waard is. En dat breng je dan elke dag weer bij de Heer. Net elke dag dat werk van de Heer Jezus weer zo nodig. Zijn vrezen van de Heer. Zijn doen van de wil van de Vader. Zijn werk, zijn offer. En dan zegt de Heer tegen al die mensen. Die hun toevlucht daar nemen. Die hun hoop op de Heer Jezus stellen. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Gemeente, het is voorbereidingsweek. De vraag is, wie is Christus voor u, voor jou? Het antwoord op die vraag is alles beslissend voor dit leven, maar ook voor ons sterven. En waar we zullen zijn als we sterven. En ook alles beslissend voor de vraag of u aan het avondmaal kunt. Alleen door het gaan naar en door het steunen op Christus en op zijn werk en op zijn offer. Dat u niets meer anders over hebt en overhoudt dan hem alleen. Kunt u verder. Wantrouw uzelf, gemeente. Een stronk in mezelf, meer niet. En ik groei daar nooit bovenuit aan de ene kant. Maar vertrouw op Christus. Hij die geboren wilde worden uit de stronk. Hij is verloren gegaan opdat u nooit verloren hoeft te gaan. Hij werd uitgehakt opdat u geënt zou worden. Hij werd gevloekt opdat u gezegend zou worden. En dat schenkt hij in de prediking. En wie wil, die mag komen en zich aan hem laven. En zich hem, in hem verheugen en zich door hem laten zaligen. Stemt u ermee in, gemeente. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ja, zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. Amen. Zullen we danken en bidden. Getrouwe Heere in de hemel. We danken uw naam voor dat wonder. Dat u wilde komen en gekomen bent. Uit dat nageslacht van David. En dat u zich er niet voor hebt geschaamd. U wilde mens worden, Heere. En toen u rondging op aarde, toen ontving u de zondaars en u at met ze, de hoeren en de tollenaars. Heren, en nu is er plaats voor mensen die zich daar niet te goed voor voelen, om in dat gezelschap te verkeren. Heren, plaats ook aan uw tafel volgende week. Wees u met ons in deze voorbereidingsweek. En wilt u ons leiden door uw Heilige Geest, ook als het gaat om de beproeving van onszelf, en dat we in die weg ook heen mogen leven en op die manier heen mogen leven naar volgende week zondag. Heren, wilt u werken met uw Geest in ons aller hart en leven. Heb dank voor wat u gaf, Heren. Gaat u met ons als we van hier gaan. Zegen de zondagsschool, de kinderen, de juffrouws en de meesters. Helpt u ook bij het oefenen voor het kerstfeest. We bidden nogmaals voor de rouwdragende familie. Heren, wees u met ze. Wilt u ze sterken en steunen. En dat ze in afhankelijkheid van u en ziende op de Heer Jezus een weg mogen gaan. Heren, hoor zo ons gebed. Uit genade om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 132, vers 7 en 12. 7 en 12 van 132. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.